In 2 Koningen hoofdstuk 4 vers 8 vinden we de enige plaats in de schrift waar een vrouw groot wordt genoemd. Het is een Sunamitische vrouw en haar naam wordt niet maar gegeven in de schrift. Zelfs Maria wordt niet groot genoemd. Maar in 2 Koningen hoofdstuk 4 vers 8 wordt een vrouw beschreven van wie we eigenlijk niets weten. Maar de Bijbel zegt dat ze groot was. Nu, de vraag is, waarom werd ze groot genoemd? Ze werd groot genoemd omdat ze woning verschafte aan een man die ze de man Gods noemde. En ze had gemerkt dat hij heilig is. En Israël leed in een tijd van grote afval, vergelijkbaar met heden ten dagen. En de schrift zegt niet om voor niets dat in Matthäus 10 geloof ik, als er een prediker komt en die wordt ontvangen, zelfs al ontvangt hij een glas koud water, dat de beloning voor hen die dit glas water gegeven heeft, hen niet zal ontgaan. Het thema waarvan ik vandaag wil spreken is Gods vrouw. Een grote vrouw. En als eerste willen we zeggen dat een man, heden ten dagen, een man dient te zijn. En een vrouw dient een vrouw te zijn. We hebben tegenwoordig allerlei seksgeperverteerde mensen die een ander geslacht graag zouden willen zijn of hebben. En zich laten opereren of veranderen of zich anders kleden. En het is om ziek van te worden. Als ik een vrouw zou zijn, en dank God dat ik ben geen vrouw, maar als ik er een zou zijn, dan zou ik Gods vrouw willen zijn. En als man wil ik Gods man zijn. De man Gods, zoals hij hier ook genoemd wordt in 2 Koningen hoofdstuk 4 vers 9. Nu, als u, zusters, Gods vrouw wilt zijn, dan zijn hier een aantal dingen die we willen bespreken die een vrouw Gods karakteriseren. En het eerste wat een vrouw Gods kenmerkt is, ze heeft een rein lichaam. Even de grootste type of beelden van de bruid van Christus in het Oude Testament is Rebekka. En er worden een paar dingen van Rebekka gezegd. En dat is misschien goed om eens even te bekijken. Genesis hoofdstuk 24. Er wordt een knecht die in hoofdstuk 24 niet met name wordt genoemd. Van Abraham gezonden naar het land Mesopotamië. Syrië om daar een zoon voor een vrouw voor de zoon van zijn heer te nemen. En op het moment dat hij haar ontmoet, dat is een beeld van de Heilige Geest die een bruid nu op aarde voor de gemeente probeert samen te stellen en te vinden, die hem ook na gaat volgen onderweg naar de zoon van zijn heer, de zoon van God. Zien we Genesis 24 vers 16 staan. En de jonge dochter was zeer schoon van aangezicht, een maagd en geen man had haar bekend. Rebekka was een reine vrouw. En dat is precies hetzelfde wat Paulus in het Nieuwe Testament zegt als een van de belangrijkste opgaven van zijn dienst. Om de gemeente als een reine maagd aan één man voor te stellen, namelijk aan Christus. 2 Korinthe 11 vers 2. Heden ten dagen leven we in een gedegenereerde generatie. De doorsnee moderne Nederlander heeft een complex als het gaat om maagdelijkheid en morele reinheid. Een gemiddelde Nederlander denkt dat als een meisje of een jongen de 18-jarige leeftijd heeft bereikt en nog altijd een maagd is, dat er iets verkeerd is met dit jongen of dit meisje. Er is helemaal niets verkeerd met een jonge persoon die maagd is als 18-jarige. Dat is zelfs zeer goed. Er is iets verkeerd in de manier van denken van mensen die zich schamen over maagdelijkheid, maar geen rode waantjes krijgen over pornografie. jaar geleden was er een evangelist die door Gods genade bijzonder door de Heer werd gebruikt om zieden tot Jezus Christus te leiden. En er werd gevraagd om een man te bezoeken in de gevangenis, met name Eddie. Eddie die zou de doodstraf krijgen, want hij had een man vermoord in een café gedurende een partijtje kaarten dat uitliep op een ruzie en een gevecht. Toen de evangelist Eddie vroeg of hij een boodschap door wilde, zou moeten geven aan zijn moeder, vloekte Eddie en Eddie zei de evangelist, dat kun je haar vertellen. Nou, de evangelist die was behoorlijk gechoqueerd en die vroeg, waarom spreek je zo over je moeder? Nu, Eddie zei het volgende tegen de evangelist, predikant, ik heb kaarten leren spelen naar mijn moeder te kijken. Ik heb te leren drinken, alcohol leren drinken, door naar mijn moeder te kijken. Ik heb geleerd om te vloeken door mijn moeder goed te beluisteren. Ik heb de eerste vieze grap gehoord van mijn moeder. Ik heb leren gokken van mijn moeder. En ik heb net een man vermoord in een cafégevecht. Als het niet voor mijn moeder was geweest, zou ik hier niet zijn. Dus stel deze en dan kwamen er weer enige vloekwoorden. De moeder van deze Eddie was niet Gods vrouw. Ze was het eigendom van iemand anders. Ze was niet groot in de ogen van God. Ze was misschien groot in de ogen van de wereld, van de zonde, van de duivel, maar niet voor God. Gods vrouw is een reine vrouw. Zo, elke zoveel jaren moet de Nederlandse media of de media in Hollywood een vunzige brunette en blonde vrouw hebben als een soort voorbeeld voor de jonge meisjes. En die jonge meisjes die beginnen dan zich op te maken en te kleden en uiteindelijk ook te gedragen als deze moreel gedegenereerde voorbeelden. En indirect worden de meisjes in hun gedachten zo geruïneerd. En als uw dochters, uw teenage dochters, en u als vrouw graag zo gedegenereerd, moreel wilt leven, is het niet zo moeilijk om een groep mannen achter je aan te laten lopen als een groep van honden. Maar als je dat doet, dan eindig je ook met de honden. U zegt, waarom noem ik dat voorbeeld van honden? Omdat een ongelovige man door de schrift zelf wordt beschreven als een hond. U zegt, waar is dat? 2 Petrus hoofdstuk 2 vers 22. Maar hun is overkomen hetgeen met een waar spreekwoord gezegd wordt. De hond is wedergekeerd tot zijn eigen uitbraaksel en de gewassen zeug tot de wendeling in het slijk. Ongelovige mannen worden als een hond vergeleken. Dus de Heer zegt, als je wil weten hoe een ongelovige man is, kijk naar een hond. Studeer het gedrag van een hond. Hij keert weer dat zijn eigen uitbraaksel. Hij leert niets van zijn leven. Dat is hoe de ongelovige mens is. Hij leert niets van zijn leven. Honden komen naar die mensen die hem eten geven. Je ziet een spreekwoord wat zegt, de liefde voor de man gaat door de buik. Jaar geleden waren we in het preken in Oostenrijk en op de straat in het openbaar en het was voor een politiebureau en na ik denk een half uur preken kwam er een jonge vrouw met een klein meisje staan die luisterde naar de preek. En toen we klaar waren, toen vroeg ze, zei ze, ja maar u heeft over zonde gesprekt, maar is prostitutie, is dat een zonde? Ik zei, ja, dat is een zonde. De Bijbel zegt in Openbaring 21 dat onder andere alle hoeren die gaan naar de poel des vuurs. Dan zei ze, ik ben een prostituee, maar ik moet mijn geld verdienen. En ik heb hier een klein meisje. Het is mijn dochter. En wat kan ik doen met mijn leven? Wat, als het zonde is en dat ik ga naar de hel, hoe kan ik mijn leven veranderen? Nou, mocht daar aan de hand daarvan het evangelie van de genade van God uitleggen. En een half uur later boog ze haar hoofd en erkende ze onder tranen dat ze een grote zonde was in Gods ogen. Maar kwam ze met de hele zondeschuld tot Jezus Christus en vroeg ze of het bloed van Jezus Christus alleen haar zondeschuld eens en voor eeuwig wilde vergeven. En daar verzegelde de Heer haar met de Heilige Geest de belofte. Er werd een Bijbel gegeven, wat hulp gegeven. En ik zal nooit vergeten de grote vreugde in haar ogen en het ogen van haar dochtertje. Zij wilde graag gered worden. Een paar jaar daarvoor had ik met een vrouw gesproken in Huizen, zoals u weet in behoorlijk gereformeerd en voor het bolwerk, met een 85-jarige vrouw. Ik heb haar keer op keer het evangelie verkondigd. Maar het enige wat ze zei is, het moet mij gegeven worden. Het moet mij gegeven worden. Ze kende veel Bijbelversen. Ze wist, ze moest opnieuw geboren worden. Maar ze had voldoende geloof. Maar het geloof diende ze aan te wenden om Jezus Christus als haar persoonlijke heiland te aanvaarden. Het was haar reeds gegeven. Het geloof dient te worden aangewend, ook in uw leven. Sommige vrouwen zijn uiterlijk misschien vrij rechtvaardig naar een kerk. Maar innerlijk dienen ze de overtuiging te hebben dat ze alleen Jezus Christus nodig hebben voor de vergeving van hun zonden. Deze prostituee had die overtuiging en kwam direct tot de levende, reine, heilige man Gods, Jezus Christus. Het tweede wat ik wil zeggen over Gods vrouw is dat ze een bekeerde ziel, een geredde ziel dient te hebben. Het Bijbelse beeld ervan is Rut. Rut geeft haar volk en haar goden en haar familie op om Naomi, haar schoonmoeder, te volgen. We lezen in het boek Rut, hoofdstuk 1, vers 16. Maar Rut zeide, val mij niet tegen dat ik u zou verlaten om van achter u weder te keren. Want waar gij zult heen gaan, zal ik ook heen gaan. En waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk. En uw God, mijn God. Beste dames, het is niet voldoende dat u moreel recht leeft. Jezus Christus zegt, Galieden moet opnieuw worden geboren. Meervoud. Hij spreekt niet alleen tot Nicodemus, maar ook tot u persoonlijk. Beste dame, u kunt niet worden gered door moreel goed te leven. Onafhankelijk hoe rein u probeert te leven, u bent en blijft een zondaar. Alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Er zijn veel van die culturele dames die alle etikettenregeltjes hebben geleerd en toegepast en weten precies de juiste dingen te zeggen en die net zo verloren zijn als een eend in een paardenrace. Gods vrouw is een vrouw die gered is. Een jaar geleden was er in Milaan een operazangeres die zeer succesvol was en het evangelie van de genade van God hoorde. Ze kwam naar l'abri, dat is een Frans woord voor schuilplaats, en hoorde daar het evangelie. En kwam onder de overtuiging dat ook zij Jezus Christus als haar persoonlijke verlossing nodig had. En zij bekeerde zich. En in plaats van de operaliederen te zingen, kreeg ze nu grote vreugde om liederen te zingen over haar heiland. Die operaliederen, zoals u misschien weet, zijn vaak liederen die niet zo moraal hoogstaand zijn. Het wordt vaak mooi aangekleed. Maar meer dan de helft van de meeste opera's gaat over moord, hoererij, echtbreuk, bedrog, leugen. En de aan mij verbonden emoties. Nu vond ze het heerlijk om liederen te zingen dat ze eens gescheiden was van de heiland. Een grove zondaar was in Gods ogen. En zich afvroeg of Christus de verlosser een arme zondaar als zij kon redden. Deze operazangeres was een goede vrouw. Ze was een getalenteerde vrouw, een populaire vrouw. Een vrouw in aanzien. Met een opleiding. Ze was gestudeerd. Maar ze werd niet Gods vrouw. Totdat ze met haar zondeschuld tot Jezus Christus kwam. Nu, Rut is een mooi voorbeeld van een heidenvrouw die door een rijke man, Boas, wordt gevraagd met haar te trouwen. Een Joodse rijke man. Een beeld van de gemeente die het algemeen uit heidenen bestaat en door een rijke Joodse man, Gods zoon, wordt getrouwd en gered. Het bijzondere van Rut is dat ze een man Boas trouwde, maar Boas was de zoon van Rahab en Salma. Salma was de zoon van Nachson, de vorst van Juda onder Jozua. En Salma trouwde Rahab. Nou, Rahab, die kennen we, dat was de hoer die daar de verspieders verstopte toen die Jericho binnenkwam om de stad te bespieden voordat het Israëlische leger Jericho omsingelde. Nu, we lezen in Jozua hoofdstuk 2, vers 18. Zie, wanneer wij in het land komen, zo zult gij dit snoer van scharlakendraad aan het venster binden, door het welk gij ons zult nedergelaten hebben. En gij zult tot u in het huis vergaderen uw moeder en uw vader en uw moeder en uw broederen en het ganse huisgezin uw vaders. We lezen iets verder in vers 21. Toen zeiden zij, het zij al zo naar uw woorden. Toen liet zij hen gaan en zij gingen heen en zij bond het scharlaken snoer aan het venster. Een scharlaken draad en een scharlaken snoer. Een beeld van Jezus Christus. Hij kwam als het paaschalam. Dat paaschalam dat diende geslacht te worden. In Exodus hoofdstuk 12 diende dat bloed aan de buizen doorposten van de deur gestreken te worden. Dat als de engel des doods voorbij kwam, hij de eerstgeborene zou laten leven. En het interessante is dat deze vrouw was in een prostituee gedeelte van de stad. Zoals het ook genoemd wordt in Matthäus 21, vers 31. En ze was, je zou kunnen zeggen, buiten het kamp. Niemand die wilde daar graag gesignaleerd worden in het gedeelte waar Rahab woonde. En dat was nu net de plaats waar de hele familie van Rahab zich moest verzamelen. Bij deze niet bepaald in aanzien staande vrouw van de familie, het zwarte schaap van de familie. En daar was redding voor de ziel van de familie. En zo is het ook met u. U bent misschien in aanzien. U denkt u misschien in het dorp of de stad of de kerk. Maar deze draad verbindt, is een beeld van Jezus Christus, die zondaar en een heilige God met elkaar verbindt. Er is één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Hij is gekomen, hij heeft een bruid voor zich kopen willen. Op het moment dat u zich bekeert van uw zonde tot God en gelooft aan Jezus Christus, wordt uw geest opnieuw geboren, bent u één geest met hem. Jezus zegt vandaar, kom tot mij, alle die vermoeid en belast en beladen zijn. Ik wil u verkwikken. Bent u reeds met uw zonde tot de levende God gekomen, tot de Heere Jezus Christus. Hij wacht vandaag om uw zonde rein te maken en ze witter als sneeuw te maken. We lezen Hosea hoofdstuk 11, vers 4. Ik trok hem met mensenzelen, met touwen der liefde, en was hun als degenen die het juk van op hun kinderbakken oplichten en ik reikte hem voeder toe. Met de touwen de liefde wil hij uw ziel trekken. De vraag is, laat u zich trekken tot de voeten van de levende God, tot het kruis. En daar laat u het bloed van Jezus Christus door geloof alleen uw ziel reinigen van alle zonden. En vooral van de grootste zonde. En je zegt, wat is dat voor een verschrikkelijke zonde? Is dat de hoererij van Rachab of de moord van die fariseeën? Nee, er is iets veel ergers. Het is als u in ongeloof weigert te erkennen dat Jezus Christus ook uw persoonlijke heiland wil zijn. Vandaar dat Jezus Christus zegt tot u, Matteüs hoofdstuk 11, vers 28, komt herwaarts tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn, ik zal u rust geven. Neemt mij ook op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. We hebben gezien in het boek Jozua dat er een rode draad hing. Een rood koord hing. Die verbindt dingen. Zoals de halfdode man die van Jeruzalem naar Jericho ging, door dieven werd bijna doodgeslagen, halfdode lag en door de barmhartige Samaritaan werd verbonden. Vandaar dat de Heer ook zegt, wie is er die deze kleine dagen veracht? Het is vaak zo dat de mensen de neiging hebben om de kleine dingen te verachten die voor God bijzonder belangrijk zijn. Hij zegt dat in Zacharië hoofdstuk 4 vers 10. Wie veracht de dag der kleine dingen? Het zijn voor de mens kleine dingen. Wanneer horen op de voorpagina van een krant staan, een kind heeft zich laten redden. Een zonder is tot Jezus Christus gekomen. Wordt vaak niet vermeld, voor zover ik dat kan zien in de kranten. Terwijl er in de hemel vreugde is over één zondaar die zich bekeert. Die bekering komt door de dwaasheid der prediking. Voor de wereld is de prediking betreffende Jezus van Nazareth, die gekruist is en opgestaan is, een dwaasheid. Het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, omdat hij de wijzen beschamen zou. Het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke beschamen zou. Bent u dwaas om Christus wil? Het dwaze Gods is wijzer dan de mensen en het zwakke Gods is sterker dan de mensen. Het openbaart zich in zijn Zoon Jezus Christus. Want uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is, wijsheid van God en de rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. En zo'n rode lijn is een levenslijn. Het verwijst naar Jezus Christus als de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan alleen door hem. En deze levenslijn is ook voor een opnieuw geboren Christ in zijn gebed en zijn toegang door de troon der genade, de levenslijn. Vandaar dat de schrift ons en u oproept met vrijmoedigheid toe te gaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwamer tijd. Gebruik die levenslijn. Zuster, leer te bidden. Vraag dan eerst, als u nog niet opnieuw gered bent, Heer, zijn mijn ziel genadig, ze zijn mijn zondaren genadig, dat het bloed van Jezus Christus uw ziel mogen reinigen. Zo kunt u als zondaar tot de Heer Jezus Christus komen. Als u gered bent, leer dagelijks de hele dag voor de troon van God te brengen. Uw man, uw ouders, uw kinderen, misschien uw werk, de huishouding, vooral de opvoeding van de kinderen. Er is niets kostbaars dan de zielen van kleine kinderen. En door uw voorbeeld en uw gebedsleven kunt u een geweldige zegen voor deze kleine kinderen zijn. Ik bid dat de Heer u genade geeft om uw eigen kinderen als eerste tot Jezus Christus te mogen redden. En vraag hen om een kleine kinderclub te beginnen bij u in de buurt. kinderen komen om wat te spelen en vertel ze Bijbelse verhalen. Doe een Bijbelspel met ze. Voordat ze daar in de openbare scholen worden verpest met allerlei onreine zaken. We hebben gezien dat Gods vrouw een rein lichaam heeft, een bekeerde ziel heeft. Maar er is een derde zaak die belangrijk is. Laten we dat eens bekijken in Psalm hoofdstuk 51. Psalm 51, vers 19. De offeranden Gods zijn een gebroken geest. Een gebroken en verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Wat is een gebroken geest? Dat is een nederige, zachte geest. Dat is de geest die de Heer ook vraagt van zusters in de Heer. Het wordt genoemd in 1 Petrus hoofdstuk 3, vers 4. De verborgen mens des harten in het onverderfelijke versiersel van een zachtmoedige en stille geest die kostelijk is voor God. Een zachtmoedige en stille geest. Nu, deze vrouw noemt haar echtgenoot Heer, vers 6, zoals Sarah Abraham gehoorzaam is geweest en hem Heer noemende, welke dochter gij geworden zijt. Als gij wel doet en niet vrees voor enige verschrikking. De eerste 6 versen in deze 7 over het huwelijksleven gaan tot de vrouw. Daarnaast vers 7 tot de man. De reden is, de vrouw is als eerste in zonde gevallen, dan de man. De man is als eerste gemaakt, daarna de vrouw. Zij komt op de tweede plaats. Passages als 1 Petrus hoofdstuk 3, de eerste 6 versen, en 1 Timotheus hoofdstuk 2, vers 9 tot en met 15, verwijzen elke moderne Nederlandse powervrouw naar de afvalplaats. Het laatste wat Nederland nodig heeft, is nog eens een agressieve, assertieve, ambitieuze vrouw die half mannelijk is te hebben. Er zijn vele zogenaamde christelijke, kerkelijke vrouwen die een hel uit hun huis kunnen maken. En de meest effectieve manier om voor een vrouw dat te doen, is dat ze haar grote mond weigert te houden. De verzoeking voor een man is dat hij zijn geduld verliest. De verzoeking voor een vrouw is dat ze haar mond open doet, terwijl ze haar mond dient te houden. Dat is even een reden om de kinderen tegenwoordig zo'n grote mond hebben. Je kunt zeggen, ja, dat pikken ze op van vriendjes en vriendinnetjes, ongetwijfeld, op school, ongetwijfeld. Maar vooral van de moeder. Want de moeder heeft de grootste invloed op het hart van de kinderen. Eva, de moeder aller moeders, zette het voorbeeld zo open naar haar mond en nam van de verboden vrucht en at. En 2 keer citeert ze het oorspronkelijke gebod van God verkeerd. Ten eerste laat ze iets weg, na voegt ze iets toe. Eva kon een grote mond niet dicht houden. Ze had nooit met die slang in discussie moeten gaan, ze had een man moeten vragen. En de mensheid moet nog altijd betalen voor de eerste zonde van Eva. En de schrift zegt heel duidelijk in 1 Petrus hoofdstuk 3, dat voor God, niet voor de mens, niet voor de kerk, of voor jezelf, voor God, de verborgen mens, des harten, het onverderfelijke versiersel van een zachtmoedige en stille geest is, die kostelijk is voor God. Dat is niet over de geest van de man gezegd, over de geest van de vrouw gezegd. Een man is geen vrouw. En als je zegt, ja, dat begrijp ik niet goed, ik moet even naar het Grieks kijken, betekent het gewoon mond dicht. Dat is wat het Grieks betekent. Ik heb het vaak mee moeten maken. Een tijdje geleden was er een christelijke vrouw die gewoon dreigde zich van een man te scheiden, een scheiding bij de rechtbank in te dienen. Omdat een man weigerde de helft van zijn boerenbedrijf op de naam van zijn vrouw te stellen. Hoewel hij toen hij met haar trouwde, eigenaar was van het bedrijf. Ik heb eens meegemaakt dat een christelijke jonge vrouw aan jonge man trouwde. En omdat die jonge man niet deed wat ze wilde, dreigde zij hem neer te steken met een mes, opnieuw geboren. Het kan ook anders. Een jaar geleden was er een vrouw die had een man getrouwd. Beide waren niet opnieuw geboren. Hij was katholiek, zij was protestant. En ze gingen naar een evangelisatie en zij bekeerde zich. En hij vond het maar niks, die christelijke secte. En waar ze naartoe ging, en hij verbood haar ook om naar die gemeente te gaan waar ze tot geloof gekomen was met haar kinderen. Met zijn kinderen. Dus ze moest thuis blijven. Nou, dat deed ze ook. En als hij iets vroeg om te doen, dan deed ze dat. Ze zei niet veel. En na verloop van tijd dacht hij, nou, ik heb een vrouw getrouwd die altijd het laatste woord wil hebben. Die me graag rondom commandeert. En nu is ze als een stil muisje zittende en doet wat ik wil. En heeft niet altijd een ja maar. Hij dacht, zo'n vrouw heb ik altijd gewild. En dat Christus gedoe, dat helpt. Dus na een paar maanden haars goed bekeken te hebben, zei hij van, nou, je moet wel eens naar die gemeente gaan, je kunt wel gaan. Nou, ze mocht eens in de maand gaan. Twee keer in de maand. Na verloop van tijd was het zo met Pasen, toen was zo'n speciale dienst. En toen zei ze, zou je ook willen komen? Ja, hij zegt, ik zou wel eens willen kijken. Dat was nadat hij haar een jaar had bekeken en onder de indruk was van haar stille, zachte geest en hoe de manier waarop ze zich nu gedroeg. Tijdens de evangelisatie kwam hij tot geloof in de Heer Jezus Christus. Toen hem werd gevraagd wat de doorslag gegeven had, was het niet de geweldige, imponerende preek van de predikant, maar het praktische, dagelijkse leven en de verandering in het leven van zijn vrouw. Die van een vuur in een lammetje was veranderd. Ik heb het gezien als soms een vrouw zegt die opnieuw geboren is, wil je alsjeblieft met mijn man spreken? Ik was naar het huis gegaan en dan spreek je met zo'n man. En die vrouw die zit ernaast en op het moment dat het evangelie verteld is en de man die heeft interesse, die denkt erover na, is het niet zelden dat zo'n vrouw, omdat ze niet kan wachten en een grote mond niet kan houden, plotseling er tussenin komt en zegt, nou Jan, wordt wel tijd dat jij ook eens een keer een beslissing neemt. Ja, dan zegt die man, ja, niet voor jou. Of niet als jij hier in de buurt bent. Daar kunnen ze heel eenvoudig de geest van God verjagen. Elke man met een beetje rood bloed heeft een grondige hekel aan een vrouw met een grote mond. De laatste en de vierde wil ik zeggen over Gods vrouw. Gods vrouw dient een toegewijd leven aan Jezus Christus te hebben. Er zijn veel mooie versen in de schrift voor een vrouw. En ik zou graag twee versen willen lezen uit het boek uit de Galaten, hoofdstuk 2, vers 20. Ik ben met Christus gekruist en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Hij heeft zich voor u overgegeven. Wat hindert u om uzelf niet voor hem over te geven? Gelaten hoofdstuk 5, vers 24 zegt, maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden. Die vers is niet speciaal voor vrouwen. Die kan elke christen aanspreken en zich eigen maken. Maar het spreekt over een toegewijd leven voor een christelijke vrouw. Bijbelse voorbeelden van toegewijde vrouwen waren aan Hanna, die bad en uiteindelijk van God een zoon kreeg, Samuel, en hem de Heer weer teruggaf. Abigail, die met een dwaas was getrouwd, en dat God deze dwaas doodde, mocht ze David trouwen. Maria, een Dorcas, een zeer ijverige, vlijtige vrouw. Een jaar geleden was er een man die als Rooms-Katholieke jongen werd opgevoed en uiteindelijk werd gered door een 15-jarig meisje dat hem tot Jezus Christus leidde. Hij kwam als zakenman voor zaken in een hotel en zag daar dat de receptioniste hele mooie handen had. En hij vroeg aan dat meisje van, dat zijn mooie handen die je hebt. En het meisje toonde haar handen en zei ze, mijn handen behoren tot Jezus. Nou, zo had hij nog nooit gehoord. Dus hij ging weg, kwam een week later terug. Moest de hele week erover denken. En zag dat meisje daar aan de receptie zitten en zei, wat bedoel je daar precies mee dat die handen, jouw handen aan Jezus Christus toebehoren? Nou, zei het meisje, mijn hele lichaam behoort tot Jezus Christus. Nou, dat had hem weer helemaal door elkaar gebracht. Hij ging weg en na een week kwam hij weer terug. En zegt het meisje, zeg, jong meisje, ik ben een goede katholiek. Ik heb daar de mis bediend in de katholieke kerk. Maar ik ken die Jezus niet waar jij over spreekt. Kun jij een beetje meer over deze Jezus vertellen? En dat tienerse meisje zei, ja zeker. En hij vertelde wat Jezus op het kruis gedaan had voor hem persoonlijk en leidde hem tot Jezus Christus. De volgende zondag ging deze zakenman, voormalig katholiek, nu christen, naar de kerk bij dit meisje bezocht. En kwam tot de ontdekking dat dit meisje de piano speelde in de kerk. Wanneer het meisje speelde en door de muziek voelde de zakenman de geest werken en hij voelde zich zo dicht bij de Heer. En toen hij wat meer over haar nagevraagd had, vond hij dat het meisje toen ze 8 jaar oud was, ze de Heer beloofde dat als de Heer haar zou helpen om de piano te leren spelen, dat ze nooit iets anders zou spelen maar geestelijke liederen, psalmen. Dat was het geheim van dit meisje. Ze was Gods vrouw. Hij had haar handen. Mijn vraag is, heeft de Heer uw handen, zuster? Niet alleen uw handen, heeft hij uw hoofd, uw hart, uw oren, uw ogen, uw mond? Eén ding het belangrijk is, dat wat je doet, dat je zegt, dat wil ik voor de Heer doen, niet meer voor mezelf doen. U kunt misschien sporten, goed leren, sociaal geëngageerd zijn, geef alles de Heer. Eens per jaar was in het Oude Testament zo dat de hoge priester bloed aan zijn vinger, zijn duim, zijn grote teen en zijn oor kreeg. En dat was een beeld van alles wat hij deed, waar hij naartoe ging en wat hij hoorde, diende geheiligd te zijn voor de Heer. We afsluiten met een voorbeeld dat een jaar geleden, er was een evangelist die in een stadje een evangelisatiecampagne hield. En hij ontmoette daar een oude man. En die was vaak met een jonge man gaan drinken in de dichtstbijzijnde bar in het dorp. Toen ze daar zo zaten, toen zei die jonge man tot die oude man, zeg, we zijn een half dronken, we hebben een goede tijd gehad. Laat even naar huis gaan bij mij, of laat jij naar huis gaan, dan gaan we nog een kop koffie drinken. Nou, zei die oude man, dat koffie drinken, kan jij koffie maken dan? Nee, zei die jonge man, maar ik heb een vrouw en als ik haar zeg dat ze koffie moet maken, dan doet ze dat. Die oude man zegt, nou, ik heb dat nog nooit meegemaakt, dat als je naar huis gaat en dat je vrouw opstaat en koffie maakt. Nou, zegt die jonge man, niet alleen koffie, ze maakt ook nog even wat een hapje te eten. Kom je mee? Nou, zei die oude man, dat wil ik wel eens zien, dat geloof ik niet. Dus de jonge man nam me mee en kwam bij zijn huis, belde aan. De raam ging open. En die oude die denkt, nou, er zal wel wat naar beneden komen. Als geen scheldwoorden zijn, wel letterlijk wat spul. En die jongeman zei, vrouw, doe de deur open. Ik ben hier met een vriend en we hebben wat We willen wat drinken en eten. Het raam gaat dicht. Een minuutje later wordt de deur open gedaan en ze laat beide mannen binnen. Nodig ze uit naar de keuken te komen, waar beide mannen plaatsnemen. Ze maakt een kop koffie. Vervolgens vraagt ze wat beide willen eten als een kleine snack en bereidt het een en ander voor. Die oude man die bekijkt die vrouw vol verbazing. En op het moment dat hij zijn koffie en zijn snack krijgt, zegt hij, nou voordat ik iets eet, wil ik u een vraag stellen. Hoe kan het zijn dat een mooie, lieve, gecultiveerde vrouw zo'n idioot als deze vriend van mij trouwt en hem zo bedient? Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Nou zegt die vrouw, ze is een jaar of 25 en die jonge kerel is misschien een jaar of 30. Ik hou van mijn man en ik ben christen, hij is geen christen. En ja, zegt die jonge man, die komt er doorheen. Ja, ze spreekt me altijd over de Bijbel en de hel en die Jezus en zo, maar ja, ik wil niks van weten. Nou zegt ze, ik hou van hem en als hij zo veel leeft en zijn leven zonder God leeft en in zijn zonde sterft, dan gaat hij naar de hel en zie ik hem nooit meer terug. Dus wat ik nu kan doen op aarde is hem lief te hebben en hem te dienen. En dat doe ik. Dan zegt hij, ja, man, die Jezus van u, kunt u me deze meer over vertellen? Maar zeker, zegt ze. Als mijn man het goed vindt. Ah, zegt die jongen, als je wil, dan kun je dat wel doen. Nou, vertelt die vrouw, ik geloof dat de Jezus Christus voor mijn zonde gestorven is, begraven is en opgestaan is. Naar de schriften. Dat hij in staat is om iedere zondaar die met zijn zonde eerlijk tot hem komt, die zonde te vergeven, niet op grond van werken, niet op grond van eigen gerechtigheid, maar op grond van het bloed dat Jezus op het kruis van Golgotha heeft vergoten. Het geloof aan hem en zijn bloed voldoende is voor de vergeving van iedere zondeschuld, voor de levende en heilige God. Ze praten wat meer en uiteindelijk zei die oude man, ik zou graag ook deze Jezus willen leren kennen. En hij bekeerde zich en kwam het geloof in Jezus Christus. En daardoor kwam uiteindelijk ook zijn jonge kameraad, de echtgenote van deze christelijke vrouw, tot geloof in Jezus Christus. Deze vrouw had geleerd een zachte en stille geest te hebben. Haar mond te houden en te openen op het juiste moment. Ze was een toegewijde vrouw. Ze was een christelijke vrouw. Ze was een vrouw met een rein lichaam, een bekeerde ziel, een gebroken geest en een toegewijd leven. Ze was een zeer bijzondere vrouw. Christelijke vrouw, zou u Gods vrouw willen zijn?